interne keuken.
Dag Wouter Cajot.
Goedemiddag.
Boekhandelaar, het is dag van het boekhandel.
Klopt.
Dat je toch nog naar ons wil komen, dat vind ik wel heel fijn. Maar het is om het over een boek te hebben. Een boek van Sophie Roberts, heet ze. Het is haar debuut. Het is de allereerste keer dat ze een echt boek schrijft. En het heet De Verdwenen Piano's van Siberië.
Ja.
Het is een goede titel, want het zegt precies waar het over gaat.
Exact.
Ja. Siberië. Dan denken wij aan kou en onherbergzaam en strafkampen.
En vervelend. En niks te beleven.
Ja, ijs.
Ja.
En sneeuw. En,
ja.
En,
ja, dus dat dacht ik ook toen ik dat boek zag. En dan dacht ik, piano's
in Siberië. En dat is precies wat zij ook dacht.
Ja, dat dacht zij ook. En er staat ook echt een goede quote op de kaft van Paul Theroux. Die zegt, een elegante reis door literatuur, geschiedenis en muziek, maar ook langs revolutie, moord en verbanning. En dan doe ik dat boek open en dat begint dan met een kaart. En dan denk ik, ja, boeken die beginnen met een kaart, dan ben ik verkocht.
Ja, dat is waar.
Ja.
Want je hebt hier nogal eens een paar keer gezeten voor dat soort reisboeken.
Yes.
Het is een wonderlijke, enfin, het is een hele reeks reizen die ze ondernomen heeft. Allemaal naar Siberië. Op zoek naar piano's.
Ja.
Die in Siberië gesukkeld zijn in de loop van de 18e en 19e eeuw.
Ja, klopt. Laten we misschien beginnen met even Siberië te situeren. Want ik dacht altijd dat Siberië dat echt helemaal in het westen lag. Maar eigenlijk een heel groot stuk van Rusland
in het oosten.
Oosten.
Ik dacht in het noorden.
Nee.
Van boven.
Ja.
Het is koud, het is met sneeuw.
Maar dat is eigenlijk het geval met Siberië. Het is 1/11 van de landoppervlakte op de wereld is Siberië.
Het mooie aan het boek is dat ze zelfs niet echt probeert om te zeggen waar Siberië eindigt en begint.
Maar ze zegt
dat
ook,
is gewoon te
voor
groot.
Mij is Siberië eigenlijk overal. Dat is eigenlijk hetgeen wat zij zegt. En ze verklaart dat dan door te zeggen, ja, maar je kijkt naar Siberië hoe dat was in de 17e eeuw en de 18e eeuw en de 19e eeuw.
Ja,
dus het is gigantisch groot. En omdat het zo groot was, nog voordat de luchtvaart was uitgevonden, was het ook gewoon onbereikbaar. Niemand ging er gaan kijken, want het was gewoon veel te ver.
Ja.
En dat maakte van Siberië de ultieme plek om boeven, criminelen en dissidenten naartoe te sturen.
Ja, in de winter is het er ijskoud.
Ja.
En ga je kapot van de kou. En in de zomer is het een grote modderpoel. En met muggen en zo.
Dood van de muggen.
Voilà.
Ja, ja. En de Sovjets hebben er gulags gehad. Hè. Die kennen wij, die strafkampen. Daar werden naartoe gestuurd voor dwangarbeid en culturele heropvoeding.
Mm-hmm.
Het voordeel was, als je het overleefde, konden terugkomen.
Mm-hmm.
In de tijd van de tsaren hadden ze er strafkampen. En dat was permanent. Als de tsaren nu naar Ginder stuurde, dan kwam de ook niet meer, terug.
Zullen we beginnen met het mooiste verhaal? De allereerste die ooit gedeporteerd is in de tsarentijd naar Siberië was een klok.
Ja.
Zo wonderlijk. Een klok.
Ja.
Gewoon een klok.
Een dissidentenklok.
Een dissidentenklok. Ja,
dat was van
Uglitsch, ja. Zo heette het dorpje, waar die klok in een toren hing.
En het mooie was, ze hadden de klepel uit de klok gehaald, want die klok had eigenlijk opgeroepen tot een opstand. Dus die had geluiden.
Ah, ja.
Dus ze hebben de klepel eruit gehaald en ze hebben de opstandelingen die klok laten slepen naar Siberië.
En hun tong uitgetrokken.
Ah, ja.
Dat ze onderweg ook niet meer konden protesteren.
En dat is eigenlijk ook het mooie aan het boek, dat je heel de tijd die ruwheid en die bruutheid, en eigenlijk dat, ja, het is godsgruwelijk wat er allemaal gebeurd is. En dan heb je langs de andere kant heb je daar die schoonheid van die muziek. En dan vraagt u af, hoe komen die piano's daar? En daarvoor moeten we eigenlijk teruggaan naar 1762. Toen werd Catharina de Grote eigenlijk de eerste vrouwelijke tsaar van Rusland. Haar man was gestorven en zij werd tsaar van Rusland. En zij vond dat ze met Rusland een inhaalbeweging moesten maken en zij wou eigenlijk Rusland ook op de culturele kaart gaan zetten. Zij was heel belezen, ze was geïnteresseerd in boeken, dus die heeft voor een fortuin bibliotheken naar Rusland laten slepen. Die had een fijne neus voor kunst, dus die liet allerhande kunstwerken naar Rusland komen. En het zorgde er eigenlijk voor dat de oogkleppen wat afgingen en dat ze heel veel naar het westen gingen gaan kijken. Op dat moment was er in Europa, of hier in Parijs, was er van alles aan de hand. Er werd heel veel naar gekeken. Die Russische aristocratie, die waren heel hard gefocust op Parijs. De dames in Moskou droegen Parijse mode. Ze gingen naar Parijs om schoenen te gaan kopen. De mannen hadden hun haar en hun baard, zoals het in Frankrijk was. Het was zelfs mode om een tache de beauté te hebben, zoals Marie Antoinette. Dus heel die Franse focus was er. En die Russische adel begint ook Frans te gaan.
Te gaan spreken.
En eigenlijk onder Catharina wordt het iets vrijer en krijgt die adel en eigenlijk die hogere klasse ook de gelegenheid om te gaan reizen. Dus die mensen gaan naar Wenen, die gaan naar Leipzig, die gaan naar Parijs en die komen daar in aanraking met opera. En dat vinden ze fantastisch, want dat hebben ze nog nooit gehoord. En er is één instrument waar ze helemaal gek van worden, en dat noemen ze eigenlijk heel liefkozend het ding met de hamertjes. Wat dus eigenlijk een voorloper was van de piano. En die Katerina, omdat die muziek ook zo belangrijk vindt, begint hij zich ook te omringen met mensen die daar verstand van hebben. En ze heeft niet alleen verstand van cultuur en ze houdt niet alleen van mooie dingen, maar ze houdt ook van mannen. En een van de ideeën die ze heeft is, ik moet eigenlijk een soort van huiscomponist hebben. En dat is een Italiaan, Giovanni Pazziello, die komt aan het Russische Hof musiceren. En die blijft daar 7 jaar. Dus die heeft daar allerhande werken gemaakt. Maar die zorgt er ook voor. Die zegt, ja, ik ben hier de enige die kan spelen. Laten we collega's importeren. Laten we muziek gaan onderrichten. Dus er begint eigenlijk een heel stroming te komen van mensen die muziek gaan beginnen te leren. En een van haar minnaars is naast een briljante strateeg, is die man ook helemaal zot van muziek. En die kan het soms gewoon in zijn ster krijgen als hij weet dat er een bepaald nieuw stuk is. En dan stuurt hij gewoon een koerier naar Milaan om dat plat muziek te gaan ophalen. Gewoon omdat het aan het hof ook gespeeld kan worden. Dus dat wordt bijna extreem. Er zijn zelfs muzikanten die daar aan het hof zitten, die zo mooi zijn of die zo goed spelen of zo bewonderd zijn. Die krijgen gewoon een volledig dorp cadeau in Oekraïne om hun maar te bedanken. Op datzelfde moment sterft in Oostenrijk Mozart in pure armoede met een stapel doktersrekeningen die hem niet kan betalen en mijn laatste blok hout op het vuur. Om maar te zeggen, in Rusland leefde de muziek.
Ja. Ja. En dan moeten dus ook al die piano's vanuit Wenen en zo.
Ja, dat hadden ze dus
naar Moskou zien te geraken.
Eigenlijk de schoondochter van Katerina, die kreeg muziekonderricht en die was heel begadigd of heel begenadigd in pianospelen. En die had 10 jaar eerder een piano battle, een soort van concert, meegemaakt tussen Mozart en een zekere Clementi. En die Clementi die haalt zij naar het Russische Hof. Want die wordt eigenlijk gezien als de man die alles over muziek weet en vooral ook over die piano's. En het is hij die op het lumineuze idee komt en die denkt, ja, al die mensen die komen naar die concerten en die zijn allemaal zot van pianomuziek. Als ik er nu eens voor zorg dat die ook piano's kunnen hebben, dan kunnen die piano leren spelen. En zo begint eigenlijk er een piano-industrie te ontstaan in Rusland. Die Clementi, dat is ook een beetje een dubbel figuur, want die verkoopt heel graag piano's, maar die vindt die Russische adel heel louche en die willen altijd pingelen over de prijs. Dus eet van twee walletjes, laat het mij zo zeggen. Maar je ziet ook dat andere pianobouwers in Europa, want ondertussen, dat instrument maakt ook een hele evolutie door. In het begin is dat een clavissimpel en dan wordt dat pas een piano zoals wij die vandaag de dag kennen. Maar er zijn evengoed Engelse pianobouwers die denken, ja, daar zit daar een gigantische markt, wij moeten allemaal naar Rusland. Dus die Clementi die zorgt er ook voor dat er een soort van protectionisme komt en dat er eigenlijk superdure invoertaxen zijn op buitenlandse piano's, maar dat er pianofabrieken in Rusland komen die ervoor zorgen dat westerse ambachtslui met geweldige voordelen naar Rusland worden gehaald om daar piano's te gaan bouwen. En de staat subsidieert ook de export van piano's naar Siberië.
Ja. En dan zijn we terug bij Siberië.
En dan zijn we vertrokken.
Ja, want dat is wonderbaarlijk. Dus er ontstaat een soort pianogekte in de loop der eeuwen. Ja. Liszt heeft daar ook enorm toe bijgedragen.
Ja, Liszt, dat is een fantastisch verhaal dat erin staat. Liszt was eigenlijk een soort van was een popster van zijn tijd. En dat was ook tot in Rusland doorgedrongen. Als Liszt een concert gaf, dan werd kot afgebroken.
Met merchandising en al heb ik gelezen.
Was merchandising. Ja. Ja, je kon op dat moment in Salzburg koekjes kopen waar dat zijn logo in glazuur opgezet was. Als er een snaar sprong in zijn piano, dat werd voor gevochten, daar werd een armband van gemaakt. En er waren zelfs dames die de koffiedrash bijhielden in een potje bij hem, de koffie die hij gedronken had.
En als je een haarlok kon te pakken krijgen, want hij had lange haren,
dan werd je binnen.
Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dus het hof gaat aan de piano, de hele burgerij gaat aan de piano. In Siberië wonen er ook rijke mensen en die willen ook een piano.
Tuurlijk, het is ook zo dat Siberië, zoals we er juist zeiden, wij denken dat daar alleen maar
Kampen, hè?
Alleen maar kampen
waren. Een dorpje links en rechts.
Ja. Maar daar zijn best grote steden.
Ah ja, oké.
Er waren grote steden, er zijn nog altijd grote steden. Er zijn steden die kruispunten waren op handelsroutes, waar dat thee uit het oosten kwam, daar verhandeld werd en doorging naar het westen. Dus daar zat best wel wat geld. wereld.
Ja, het was dus niet bij die bannelingen die stiekem een piano meesmokkelden dat de piano's hier
boven. Ook, dat gebeurde natuurlijk ook. Want dat waren niet alleen boeven dat ze naar daar stuurden, maar dat was ook...
Ja, intellectuelen.
Intellectuelen die ze naar Ginder stuurden. Ja, ja. Dus als die wisten van, oké, jongens, het is gedaan in Moskou en de rest van de tijd gaan we naar Siberië. Ja, die pakten nu wel hun piano mee. Ja. Want dat hoorde er gewoon bij.
Ja, op een bepaald moment gaat ze ook op zoek naar de piano van de laatste tsaar.
Ja.
Want die is ook ergens in Siberië gesukkeld. Hè? Die gaat op een bepaald moment, is er, wat is het, 1916, dan wordt Rasputin vermoord.
Ja.
En er is een hongeropstand en het tsaar denkt, ja, dat is hier allemaal veel te spannend. Ik trek naar Siberië.
Klopt.
Met zijn hele hofhouding.
Met zijn hele hofhouding, met 45 mensen.
Een jaar later heb je die Sovjet-revolutie, de Russische revolutie. Dan de Bolsjewieken komen aan de macht.
Ja, en dan wordt het tsaar en zijn familie uitgemoord.
Ja.
Wat zij doet, is zij gaat naar dat huis in Jekaterinaburg, waar dat gebeurd is. Omdat zij heeft horen zeggen dat die piano van de tsaar daar nog zou zijn.
Ja, de familie is daar in de kelder vermoord.
Ja, en dat vind ik ook zo.
Is Jekaterinaburg, is dat in Siberië? Nee, toch?
Volgens haar wel. Ah, ja. Dus dat zijn zo die momenten...
Ja, maar begint en eindigt het.
Dan begint het, hè. Maar dat zijn dus die momenten... Dat
ik zou het niet kunnen aanduiden op een blinde kaart.
Ja, daarom is er een kaart.
Daarom is er dus een kaart. En dan zie je, oké, dat is een beetje ruim genomen, maar goed, het is wel een heel goed verhaal. En dat vind ik ook zo fantastisch aan dat boek. Je ziet... Het is soms heel lastig om er een bepaalde structuur in te zoeken. Want die auteur die weet zoveel. En die springt echt van links naar rechts. En dan komt er ineens dat verhaal van die laatste tsaar. Dat wordt dan helemaal uitgelegd tot in de details. Hè. Dus die zaten in een groot huis in het centrum van die stad. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden al die ramen wit geschilderd, zodat die mensen niet buiten konden zien. Dus die zaten echt werkelijk opgesloten.
Het was echt huisarrest. En ze werden elke dag gelucht op het dak.
Op het dak.
Dan mochten ze dus buiten.
Ja, er staat dus ook een foto van in dat boek. En dan zie je dus de tsaar met de tsarin en de vier kinderen zitten naast elkaar op het dak.
Ja, in de dakgoot. En dan kunnen ze eens frisse lucht
en dan gaan ze terug naar binnen. Dus, zoals jij er juist al zei, die worden dus geëxecuteerd in de kelder van dat... huis, zal ik maar zeggen. Dat is sowieso al geen propere affaire, maar dat hangt aan elkaar van het amateurisme. Dus het eerste schot dat ze lossen op de tsaar door de kruiddamp is al het zicht volledig weg. Dus dat executiepeloton, die zien niet meer wat dat iedereen ziet. Dus dat wordt echt letterlijk een slachtpartij. De kinderen die sterven blijkbaar niet van die schotwond, want wat hebben ze gedaan? Ze hebben de kroonjuwelen, al het kristal en de diamanten, hebben ze eigenlijk in de voering van hun kleding genaaid. En dat zorgt als een soort... Dus geeft het effect van een kogelvrije vest, een beetje. Dus die kinderen worden echt met dolken en geweerkolven de hersenen ingeslagen. Dan zitten ze met die lijken, die moeten verdwijnen. Die hebben ze dan ergens in een put gaan gooien. Die blijkt dan niet diep genoeg te zijn. Dus een week nadien zijn ze die er terug uit gaan halen. Om een heel lang verhaal kort te maken. Sophie komt in die stad aan. En zij heeft gehoord dat er ooit in de jaren 70 daar een man is geweest die de lijken teruggevonden heeft. En dat blijkt ook een pianoliefhebber te zijn. En zo is de cirkel dan weer rond. En die man vertelt dus het verhaal dat hem dus echt inderdaad in de jaren 70 van de vorige eeuw de tsaar en zijn familie teruggevonden heeft in een veld wat daar in die stad het Varkensveld genoemd werd. Onder een paar spoorbilzen hebben ze daar de restanten van de...
Ja, maar wat haar interesseert vooral is... Er zou in dat huis waar ze opgesloten hebben gezeten een piano hebben gestaan.
Ja. En daar gaat ze dan naar op zoek.
Maar mogelijk de tsaar of zijn dochters of
wat weet. Het huis is een tijdje een museum geweest, maar hebben ze dan afgebroken. En het enige wat overgebleven is, was een trap en nog een raam of zoiets. Maar dus de piano, daar zijn ze het spoor bijster van.
Ja. Je zou denken... Die Sovjets, die maken schoon schip. Tabula rasa, al die tsaristische burgerlijke piano's. We breken dat allemaal af, we verbranden dat.
Nee.
Dat is bourgeois.
Nee, dat deden ze dus niet. Ze hadden een speciale dienst opgericht om eigenlijk al dat cultureel erfgoed, wat zowel schilderijen konden zijn als juwelen, maar dus ook die piano's zagen zij als cultureel erfgoed. En ze wouden die eigenlijk allemaal samenbrengen en bewaren voor de toekomst. En dat was een bepaalde eenheid die daar werd voor opgericht, die overal in het land al die instrumenten moest gaan halen. En die hadden... Dat zijn dan van die dingen, dat fascineert mij dan enorm. Die hadden ook een trein ter beschikking. Dus al die spullen werden gewoon in een trein gestoken en dan werd dat richting Sint-Petersburg
Gewoon geconfiskeerd, hè?
Ja, gewoon in beslag genomen.
Dat u een goede viool heeft, Kom. Ja, alles. Die is nu van ons.
Dus daar was in twee depots in Sint-Petersburg, waar dat dus een fortuin aan muziekinstrumenten lag. Verschillende, alleen tientallen Stradivaria of Stradivarius, ik weet niet wat daar het meervoud van is. Maar in ieder geval veel, die lagen daar gewoon. En wat dat dan ook onwaarschijnlijk is, Sint-Petersburg, vroeger Leningrad, die depots hebben dan ook het beleg van Leningrad meegemaakt. Dat was volledig omsingeld door de Duitsers. Dat staat ook ergens in het boek, ook onwaarschijnlijk. Niks heeft dat overleefd. Zelfs de volledige kattenpopulatie van Leningrad is er aangegaan, maar die depots is niks meer gebeurd.
Ah, ja. Ja.
Het beleg van Leningrad, daar moeten we het ook over hebben. Hè?
Ja.
Shostakovich zit daar op dat moment in Leningrad en denkt, ik ga nog een symfonie componeren, terwijl de stad door de Duitsers, Tweede Wereldoorlog, helemaal omsingeld wordt en er inderdaad onwaarschijnlijke ontbering is.
Ja.
Het enige probleem, als je een symfonie componeert, je kan dat thuis doen op een bladje papier, maar je hebt wel een orkest nodig om het uit te voeren.
Ja, dat is ook zo. En dat is, dat zie je ook heel de tijd ook in dat boek. En dat is daar zeker ook een goed voordeel van. In de grootste miserie en in de grootste paniek, terwijl het de wereld in brand staat, wordt er dan toch nog nagedacht over schoonheid en mooie dingen creëren.
Ja. Het was een beetje propaganda ook. Hè? Er waren sowieso overal in de stad luidsprekers gezet.
Uiteraard.
Het verhaal van een metronoom. Dat vond ik wonderbaarlijk. Dat ze een metronoom, ook het geluid van een metronoom, door de muziek lieten klinken. Ja. En als hij sneller begon te tikken, dat wil zeggen dat er een luchtaanval op komst was. Ja, dan moest je opletten. Dan moest je maken dat je weg was.
Ja.
Maar dus, Shostakovich heeft een symfonieorkest nodig en dat is er niet meer. Op een of andere manier. Verdwenen. Ja.
En hij heeft nog wel de instrumenten, maar niet...
Nee. Dus waar is er heeft er iemand nog een piano ergens? Ja, dan moet je dan maar op zoek, hè.
Mm-hmm.
Is die er nog ergens?
Ja.
Ja.
Dat ben ik even kwijt, dat verhaal. Er zijn zoveel verhalen, ja.
Is het echt? Ja, het zit vol, hè.
Het zit echt vol.
In de kelder van... Waar is het? Het Novosibirsk Opera en Ballettheater. Daar heeft hem gevonden.
Ja.
De piano waar toen uiteindelijk toch, terwille van de moraal...
Ja,
symfonie, ik wil even kwijt zijn hoeveel ze is. Ja, ze heet eigenlijk de Leningrad Symfonie.
Zit daar die beroemde wals in?
Het
enige stukje Shostakovich dat ik zou kunnen neurien.
Oh, nu ben je mij kwijt.
Maar ik weet niet wat dat uit die symfonie komt. Hè,
is dat de zevende symfonie? Geert, weet jij dat niet? Jij weet alles.
Ik heb wel een vraag. Ik heb wel een vraag uit nieuwsgierigheid eigenlijk. Want ik denk dan, Siberië, dat is koud. Mm-hmm. Ik dacht dat een piano gestemd raakt als het zo koud is.
Dat is ook zo. En dat is ook een van de grootste problemen waar ze tegenaan lopen. He, dus zoals je zegt, in de winter ijskoud, in de zomer superheet. Dus wat gebeurt er? Die piano's, dat breekt, dat hout dat breekt. Dus het was zo, als er piano's werden geëxporteerd naar Ginder, dan werden die eigenlijk in kamers gezet waar dat het echt volop opgestookt werd, zodanig dat die echt heel extreme hitte hadden. En dan koelde dat terug af en dan barst. Dus eigenlijk die onderkant van die piano, die barst. En dat liet ze eigenlijk expres barsten en dan lijmden ze dat terug aan elkaar. En dan hadden dus ook de garantie dat uw piano in orde was en dat ze dus tegen de weersomstandigheden bestand was.
Ja.
Maar het zat er dus ook vol... Dus je hebt dus niet alleen die piano's, maar je hebt ook heel die industrie daar rond en ook al die ambachtsmensen daar rond. Dus... Je waart ook pas echt een stad als er een pianostemmer was. Dus je had ook echt overal mensen die dat konden en die instrumenten konden manipuleren.
Ja, dat is het wonderbaarlijke. Hè? Op haar reis, het eerste wat ze doet als ze in een stad aankomt, is de pianostemmer
zoeken. Omdat
en vragen waar stemt u nog piano's?
Ja, en er is ook een enorme liefde nog voor die oude piano's die er zijn. Ja. En dat is ook het knappe, want ze zegt dan ook tegen die mensen, ik zoek een bepaalde piano. En dan zeggen die, dat is serienummer zoveel. En aan de hand van die serienummer kunnen ze dan ook reconstrueren waar die piano vandaan komt, in welke fabriek dat ze gemaakt is. Ja.
Ja, wat ook zo mooi is aan het verhaal is, je zegt, ze zoekt een piano. Niet alleen, ze is op zoek naar de verhalen.
Ja, vooral dat eigenlijk.
Piano, maar toch ook naar een echte piano, hè?
Ja.
Voor een Mongoolse pianiste die ze heeft leren kennen.
Ja,
en die er ergens in een hutje... op de toendra zit en zegt, als ik een vleugel zou hebben, het zou toch fantastisch zijn?
Ja, dat is, en dat is ook hetgeen waar ze zich heel hard over verwondert. Dat ze ook zegt, en er is ook ergens een moment in het boek dat diezelfde pianist ook zegt, dat is het voordeel ook aan Siberië. Wij stammen allemaal af van intellectuele mensen die ooit allemaal gedeporteerd naar hier zijn geweest. Wij kunnen op het gebied van muziek heel veel aan. Ja. En het knappe is ook, heel die piano-industrie is ingestort. En zeker na de perestroika was het volledig gedaan.
Gorbachev is de grootste schuldige. Ja. Toen was het voor u.
De laatste pianofabriek is geëindigd als doodskistenbouwer.
Ja, oké, maar goed. Meer gaan we niet verklappen. Ik zeg nog even, het boek heet De Verdwenen Piano's van Siberië. Interne keuken.